Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Vader, die zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. In de naam van de Zoon, die het kruis heeft verdragen en de schande veracht. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt en geven de verlichte ogen van het verstand, de drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van Hem, die is, en die was, en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij samen gaan zingen van Psalm 141 en daarvan het eerste en het tiende vers. Ik roep, Heere, in angst tot u gevloden, aai haast u tot mijn hulp en red en bewaar mij voor het geweld van de strikken. 1 en 10 van Psalm 141. Wij in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, waarna wij zingen van Psalm 60, het zevende vers: geef gij ons hulp in tegenheen, want bij u is raad, bij u alleen. Daarna openen wij de schriften opnieuw in het Nieuwe Testament, nu In de brief van de apostel Petrus, hoofdstuk 5, en we lezen daarvan vers 1 tot en met 11. 1 Petrus 5, vers 1 tot en met 11, na het zingen van Psalm 60, vers 7, en het luisteren naar de belijdenis van het geloof.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, een schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Genoemd te lezen 1 Petrus 5, de eerste 11 versen. De ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik, die een mede-ouderling en getuige van het lijden van Christus ben, en deelachtig der heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Wij te kudde Gods die onder u is, hebben de opzicht daarover, niet uit bedwang, maar gewilliglijk, nog om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed. Nog als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren, maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde. En als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkende kroon der heerlijkheid behalen. Desgelijks gij jongen, en zij de ouden onderdanig, en zijt alle elkander onderdanig, zijt met de ootmoedigheid bekleed, want God wedersta de hoogvaardige, maar de nederige geeft hij genade. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhoge te zijne tijd. Werp al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. De welke wederstaat vastzijnde in het geloof, wetende dat dezelfde tijden aan uw broederschap, die in de wereld is, volbracht worden. De God nu alle genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijd zullen geleden hebben, dezelfde volmaken en bevestigen en versterken en funderen uw lieden. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Zover de schriftlezing.
Als Petrus hier schrijft in vers 8 van hoofdstuk 5. Zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij de duivel gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Zal hij ongetwijfeld hebben teruggedacht aan het moment dat de Heer Jezus hem daarvoor waarschuwde. En dat vinden wij in Lucas 22. En dat is dan ook het uitgangspunt voor de prediking deze middag. Lucas 22. En daarvan de versen 31 en 32a. Lucas 22, vers 31. En de Heere zeide: Simon, Simon, zie de Satan heeft ulieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Tot zover. Vragen wij eerst de Heere om zijn zegen over ons samen zijn. Heere van hemel en van aarde, zo vergunt u het ons om ook vandaag op deze uw dag, de eerste dag van de nieuwe week, tweemaal samen te komen hier in uw huis. Vanmorgen heeft u ons uw woord laten verkondigen. Heeft u er ons op gewezen wie wij zijn in onszelf, melaats. Maar ook dat u, o Heer Jezus Christus, niet alleen die machtige, maar ook de gewillige zaligmaker bent. Voor degene die nou met die melaatse man voor u in het stof neervallen. Met die belijdenis op de lippen, Heere, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. Heer, en nou mogen wij hier voor de tweede maal samenkomen. En dan worden wij er ook vanmiddag weer op gewezen, wie ook uw kinderen in zichzelf zijn en blijven, ook na ontvangen genade, waardoor toch ook een Petrus zo ernstig werd gewaarschuwd voor de aanvallen en voor de verzoekingen en voor de listen van de Satan. Hoe hij hen zeer begeerde om te ziften als de tarwe. En Heere, dan zullen wij het toch ook vanmiddag ervan horen. Dat ook uw kinderen in zichzelf zo weerloos zijn. En zo zwak van moed en zo klein van krachten. Maar dat nou het grote wonder is. Dat u, o Heere Jezus Christus, ook tot een Petrus hebt gezegd. Maar ik heb voor u gebeden. En daarom ligt de zaligheid vast, ook voor Petrus en ook voor al uw kinderen tot op deze dag. En daarom bidden wij u, Heere, wilt u dan ook vanmiddag in de bediening van uw woord, door uw Heilige Geest, dat ook kracht doen in onze harten. Dat we ook mogen weten begrepen te zijn om te liggen in die biddende handen van u, o Heere Jezus Christus. Want dan alleen zijn wij veilig, ook in deze tijd van zielsverzoeking en van strijd, waarin de boze ook zo aanrukt en met zijn aanslagen komt. Heere, dan kunnen wij uit onszelf geen ogenblik ons staande houden. Maar wilt u dan nog wonderen doen? En wilt u de Satan zelf bestrijden? En wilt u zo kracht geven en bescherming bieden. Heren, dan weet u ook dat er onder ons zijn die nog voor eigen rekening leven. Heren, doe ze dan ook vanmiddag eens zien hoe gevaarlijk we dan leven. Hoe arm en ellendig we eraan toe zijn. Als we nog in eigen kracht moeten strijden. Tegen die grote vijand, tegen de duivel, met zijn duivelen. Heren, maar laat dan ook zien het geluk van uw volk. Hoe veilig die zijn, ondanks alle aanvallen. Ja, wilt u dan zelf zo de rijen doorgaan, heren, nadat u ook weet wat wij nodig hebben. De jongens en de meisjes, jongeren en ouderen. U kent ons, u weet wie we zijn en wat wij nodig hebben. In het dagelijkse leven, maar ook in het leven met uw woord. Heren, wilt u bij alle verscheidenheid toch zelf voorop gaan. En wilt u zelf ten strijde trekken. En wilt u zelf de toerusting geven. En zo zien wij dan ook biddend op, heren. Omdat u weet wat we nodig hebben, wilt u het ons niet onthouden. En ons uw genade schenken. Op en onder de kansel. Breid dan ook zo uw koninkrijk uit op deze dag. Dat het rijk van de duivel verliezen zal lijden. Heren, want in de veelheid van onderdanen bestaat toch ook uw heerlijkheid. Zegen u daartoe dan ook. Alle arbeid in uw koninkrijk. Het werk van zending en van evangelisatie. Heren, wilt u het juist ook in onze dagen zegenen, naar uw belofte. Dat bidden wij u in het bijzonder ook voor de evangelisatie van komende zaterdag, als u het geeft. Heren, wilt u ook die arbeid zegenen? Wilt u nog doen trekken uit de duisternis en brengen tot het wonderbare licht van uw evangelie? Wij bidden u voor de evangelieverkondiging in Israël. Heren, neem het deksel weg van hun aangezicht van de Joden, de beminden om der vaderen wil. En wilt u uw beloften voor Israël ook in onze dagen vervullen? Voor u is toch niets te wonderlijk, heren. U hebt een arm met macht en uw hand heeft groot vermogen. En het is toch trouw al wat u ooit beval. Daartoe bidden wij u ook voor de vervolgde kerk. Geef ook hen de standvastigheid. Geef hen moed en kracht, heren, om te volharden. En laat het ook ons, die nog mogen samenkomen in alle vrijheid, zo wonder zijn, heren. Dat ook al zijn er zoveel aanslagen op uw woord en op uw volk, ook vandaag de dag. Dat wij toch nog altijd, ook in onze grote steden, ook hier in Rotterdam, nog mogen samenkomen in vrijheid rondom uw woord. Heren, wilt u ons dan ook niet begeven en ons niet verlaten. Maar wilt u ons doen vasthouden aan uw woord. Want alleen als wij toch leven naar uw wet en naar uw getuigenis, dan zal er verwachting, dan zal er dageraad zijn. Daartoe bidden wij u voor onze kerken. Heren, in deze periode waarin ook de generale synode bijeenkomt, ook in commissievergaderingen, waarin er ook op klassikaal verband vergaderingen zijn, ook in deze klasses, komende week er weer een vergadering is. Heren, dan weet u van alle punten van bespreking. Dan weet u ook daarin van de grote zorgen. Maar tot wie zullen wij anders heen gaan dan tot u, heren? U bent toch de koning van de kerk. En wat bij ons onmogelijk schijnt, is mogelijk bij u. O, wilt u ons doen vasthouden aan uw woord. En ons bewaren voor eigen inzichten. Maar wilt u zo nog geven dat wij ook als kerken in alle getrouwheid mogen samenkomen, luisterend naar wat u tot ons te zeggen hebt. Zegen u alle afgevaardigden. Geeft u ook hen de moed en de kracht en de wijsheid. En bovenal de godsvrezen in het hart. Om maar goed van u te spreken, heren. En niet door mensenvrees zich te laten weerhouden, maar het ook te laten klinken. Alzo spreekt de Heere, Heere. Gedenk daartoe ook onze theologische universiteit, met alle die daar doceren en studeren. Heere, wilt u ook hen nabij zijn? Ook die geroepen zijn om te studeren en de opleiding te volgen tot dienaar van het woord. Ook degene die onlangs beroepbaar zijn gesteld. Heere, mogen wij u ook hen opdragen, ook vanuit deze gemeente. Heere, wilt u ook een plaats wijzen in uw koninkrijk en geven dat wij zo in afhankelijkheid van u en in gebondenheid aan uw woord zo onze arbeid mogen verrichten. Gedenk zo aan ons land en volk, Heere. Wilt u nog een terugkeer geven tot uw woord en tot uw getuigenis? O, als het ook vanmiddag dan gaat over die duivelse listen, over de aanvallen van de Satan. Heere, dan zien wij ze toch ook juist vandaag de dag rondom ons. Er zijn zoveel aanvallen op de vrijheid van onderwijs. Er zijn zoveel aanvallen ook als het gaat om de bescherming van het leven. In de moederschoot, maar ook aan het einde van het leven. Als er ook een nieuwe pleidooi komen voor euthanasie op jonge kinderen. O Heere, bewaar ons land en bewaar ons volk voor een verder afglijden en een ingaan tegen uw woord. Want u zegt het toch zelf. Wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen. Maar wie op u vertrouwt, op u alleen, die ziet zich omringd met uw weldadigheen. Heere, verblijd ons dan nog door uw grote daden. Zegen onze overheid en zegen ons koninklijk huis. Voor u is niets te wonderlijk, Heere. U blijft dezelfde gisteren, heden en in eeuwigheid. En daarom mogen wij ook met verwachting hier vanmiddag in uw huis samenkomen. Omdat niet de duivel het laatste woord heeft. En niet ons boze vlees. Maar u, Heere, o wilt u dan opstaan tot de strijd. En wilt u nog ons verblijden door uw grote daden. Ons bezoeken met uw heil. En ons uw zegen schenken. Uit enkel genade om dien wil, die gij altijd hoort en verhoort, om Jezus wil. Amen. Wij gaan samen zingen van het gebed des Heren, en daarvan het derde en het achtste vers. Uw koninkrijk komt toch, o Heere. Ai, werp de troon van Satan neer. Regeer ons door uw geest en woord. En verlos ons uit des boze macht. Bescherm en sterk ons door uw kracht. Er zijn ook 3 collecten vanmiddag. De eerste voor de eredienst. De tweede voor onderhoud van kerk en pastorie. En de derde na de prediking is voor de algemene kosten van de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Zingen wij na het amen van Psalm 138 het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij het leven. Is het dat mijn vijands gramschap brandt, uw rechterhand zal redding geven. 138 vers 4 na het amen. Geliefde gemeente, het gebed wordt wel eens vergeleken met dat van een stuur of een reservewiel. Het stuur van een auto of een reservewiel. En wat bedoel ik daar dan mee? Wel, in dat laatste geval, als het gebed als een reservewiel is, dan is het eigenlijk meer als een hulp bij pech onderweg. Kun je het eigenlijk in je leven wel zonder het gebed uithouden? Zonder dat hartelijke zuchten tot de Heer? Behalve in tijden van nood. Er dan dat gebed komt. Ja, dan is het gebed dus als een reservewiel. Maar het kan ook anders, door genade. Dat je je leven laat bepalen, laat leiden door alles wat de Heere zegt. Dat het door die geest der genade en der gebeden in je hart mag leven, Heere. Wat wilt u dat ik doen zal? Omdat je hebt geleerd de kracht en de waarde van het gebed. Maar wat is nou zo wonder? Juist als het gaat om het bidden. Wat is nou zo wonder? Dat de zaligheid en dat de bewaring in de zaligheid nou ten diepste niet afhankelijk is van mijn bidden. Maar dat het nou het werk is van hem, die biddende zaligmaker. En die voordat de zijnen nog aan bidden kunnen denken, al voor hen heeft gebeden. En daar bepaalt onze tekst ons vanmiddag bij. En dat is dan ook het thema van de prediking, een biddende zaligmaker. Twee gedachten. De Heer Jezus voorziet een heftige strijd. Want hij zegt het, Simon, Simon, zie, de Satan heeft ulieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Hij voorziet een heftige strijd. Maar ten tweede, hij voorzegt een heerlijke overwinning. Vers 32a, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Een biddende zaligmaker. Hij voorziet een hevige strijd. En hij voorzegt een heerlijke overwinning. Ja, het is dat gedeelte in Lucas 22 dat vanmiddag voor ons open ligt. Waarin de Heer Jezus zijn discipelen er ook op wijst dat zijn lijden aanstaande is. Maar we lezen in heel dat gedeelte nou niet dat de een van de discipelen zich terugtrekt. We lezen van niemand dat hij in de eenzaamheid zijn knieën gaat buigen en de Heere gaat bidden. Heere, bewaar mij ervoor dat ik er de oorzaak van zal zijn dat mijn meester zal worden verraden. Nee, er is niemand die zich terugtrekt. Nee, ze krijgen eerder nog ruzie onder elkaar. Vanaf vers 24 komt er ruzie tussen de discipelen, wie er nou de grootste is. En dat vlak na dat gedeelte dat de Heer Jezus met hen het Pascha heeft gevierd, het laatste heilig avondmaal heeft ingesteld. En dan komt, zo zou je kunnen zeggen, de Heer Jezus tot zijn discipelen met een nabetrachtingspreek. Het is de eerste nabetrachtingspreek die de Heer Jezus houdt na het zojuist gevierde heiligavondmaal met zijn discipelen. En wat is de inhoud daarvan? Nou, dat vinden we dus in vers 31. Een indringende waarschuwing met een ja toch wel onheilspellende boodschap, niet? Simon, Simon, zie, de Satan heeft ulieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Nou, wat valt ons dan vanmiddag als eerste op, als we dit zo lezen? Wat valt ons op? Is het niet dat de Heere Petrus wijst op zijn oude naam, op de naam die hij droeg voordat hij bij de Heer Jezus Christus was gekomen en tot de kring van de discipelen mocht gaan behoren? Het bepaalt Petrus dus bij zijn afkomst, bij zijn oude natuur. Simon, dat ben je. Krachteloos en machteloos in jezelf. Ja, dan valt het ons toch ook wel op dat de Heer Jezus zelfs de naam van Simon herhaalt. Het klinkt zelfs twee keer. En dat is geen verschrijving hier van Lucas. Het is ook maar niet toevallig. Nee, de Heer Jezus heeft zijn naam dus twee keer uitgesproken. En dan voelen we toch allemaal wel een bepaalde beklemming. Als de Heer Jezus zo Petrus aanspreekt. Simon. Simon. Ja, daar klinkt liefde in door. Daar klinkt pijn in door. Omdat de Heer Jezus wel weet wie Petrus is. En daarom klinkt er pijn in die dubbele aanspraak van Petrus. Zoals ook eens een David klaagde: Absalom, Absalom. En zo spreekt de Heer Jezus hier de naam van Simon twee keer uit. Met pijn, omdat hij weet wat voor Petrus ligt. De weg die hij moet gaan. Die hij zal gaan. En er klinkt ook inderdaad liefde in door. Liefde tot een Petrus. Zoals hij het ook eenmaal uitsprak. Vol liefde en bewogenheid tot Jeruzalem. En toen de naam Jeruzalem ook herhaalde. Jeruzalem, Jeruzalem. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijk een hen haar kikens. Nou, zo klinkt hier die naam. Simon. Simon. Nee, daar moeten wij vanmiddag maar niet overheen gaan lezen. Als het gaat over die ziftende Satan. Moeten we niet over die aanspraak heen lezen. Want het heeft ook ons wat te zeggen. Dat wij ook hier worden gewezen op wie wij in onszelf zijn en blijven. Bepaalt het ons bij onze schuld, bij onze afkomst. Dat wij ook die heerlijkheid en de gelukzaligheid hebben verkwanseld. Die God heeft gegeven. En wij daardoor zo diep gevallen zijn. Wij het allemaal ook vanmiddag moeten belijden wie we in onszelf zijn om midden in de dood te liggen. Melaats, zoals we vanmorgen hoorden. Vol melaatsheid. Het bepaalt ons bij onze afkomst. Ja, ook Gods kinderen. Ook na ontvangen genade. Hier weer worden gewezen wie ze in zichzelf zijn en blijven. Geen volkomen geloof. Maar dagelijks te strijden hebben tegen de zwakheid van het vlees. Dagelijks te strijden hebben tegen de duivel. Want dat klinkt toch in de woorden van de Heer Jezus tot Petrus. Zie, De Satan heeft u lieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Een ziftende Satan, voorzegt de Heer Jezus. Ja, dat is de begeerte van de duivel. Hij heeft u lieden zeer begeerd. In het oorspronkelijke staat daar wat anders. Er staat nog een veel sterkere uitdrukking dan begeerte. Daar staat letterlijk dat de Satan hen heeft opgeëist. Hij heeft hen opgeëist om hen te ziften, te reinigen als de tarwe. Dat is het doel van de Satan. Dat is de begeerte van de Satan. En dat vlak nadat de Heer Jezus bij het heilig avondmaal, bij de instelling daarvan, ook zijn begeerte heeft uitgesproken. Als de Heer Jezus begeert om dit avondmaal met hen te vieren, dan is de Satan er als de kippen bij om te zeggen, maar ik heb ook een begeerte. Te ziften als de tarwe. Op het moment dat de Heer Jezus klaarstaat om als het Lam van God zijn leven te geven. Voor een Petrus en voor al de zijnen. Dan zegt Satan, ho, wacht even. Wacht even, dat gaat zomaar niet. En daarom richt hij zijn pijlen op Christus. Ja, richt hij zijn pijlen op de discipelen. Richt hij zijn pijlen op de kinderen van God. Dat doet hij altijd. Dat heeft hij ook in de tijd van het Oude Testament al gedaan. Want wie denkt met mij niet bijvoorbeeld aan een Job. Hoe ook een Job werd beproefd en werd verzocht door de Satan. Nou, zo eist de duivel, net als hij bij Job deed, ook een Petrus en de andere discipelen voor zichzelf op. Want dat staat er in meervoud. Ook al spreekt de Heer Jezus Simon aan, de begeerte van de duivel geldt al de discipelen. Ook een Johannes, ook een Jacobus, u lieden, het is meervoud. Want de duivel wil ze allemaal hebben en hij gunt er geen één de zaligheid. En daarom zien wij hier een nieuwe poging van de duivel om het werk van Christus tegen te staan. Is het zijn begeerte om hen te ziften als de tarwe. Nou, hoe gebeurde dat in de tijd van het Oude Oosten? Hoe gebeurde dat in de tijd waarin Lucas 22 ons bij bepaalt? Wel, dan gebeurde dat reinigen van de tarwe niet door de verkoper van de tarwe, maar dat gebeurde door de koper van de tarwe. Degene die het kocht, moest de tarwe dus reinigen van het kaf. En daarmee laat de duivel hier dus zien dat hij van mening is dat hij de eigenaar is, dat hij de koper is van Petrus en van Johannes en van Jacobus. Dat ze zijn eigendom zijn. Nou, wat zien wij dan hier? Een diepe haat. Een diepe haat van de duivel. Tegen Christus. Is het zijn begeerte. Dat het koningschap van de Heer Jezus één grote mislukking wordt. Is het zijn grote begeerte dat het hemelspaleis leeg blijft. Christus zonder onderdanen zal zijn. En daarom moeten wij in die begeerte van Satan uiteindelijk een aanval zien op Christus zelf. En daarmee is het dus een helse aanval, die begeerte van de Satan. Als hij het zegt, geef mij die discipelen maar. Laat zij mij maar eens ziften, want dan zal ik eens laten zien dat het één pot nat is. Dat een Simon niet anders is als een Judas Iscariot. En dat een Jacobus niet anders is en een Johannes niet anders is. Geef ze maar aan mij. Dan zal ik laten zien dat het geen koren is, maar kaf. Ja, dat zou dus betekenen dat al het werk van Christus te vergeefs zijn. Dat zijn eer weg is en dat zijn naam een bespotting is. Zie, de Satan heeft u zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Nou, hoe gebeurde dat dan precies? Als zo'n koper die tarwe kreeg, wat deed hij dan precies om de tarwe te ziften, te reinigen? Nou, dat was een hele klus. Want dan pakte hij zo'n grote zeef. En die vulde hij met koren. En die schudde hij 6 tot 7 keer heen en weer. En zo kwam gelijk het grootste, ergste vuil bovenop te liggen. En door dat ziften kon hij met zijn hand al dat grote vuil ervan afpakken. Maar daarmee was het nog niet klaar. Daarmee was dat ziften nog niet klaar. Want na dat schudden heen en weer ging het ook nog een keer op en neer. En terwijl hij dat deed, blies hij. Zodat ook dat fijnere gedeelte, ook het fijnere kaf, wegwaaide. En zo zou dus door al dat ziften heen uiteindelijk het goede koren op de zeef blijven liggen. Nou, wat bedoelt de Satan dus als hij hier zegt dat het zijn begeerte is om te ziften als de tarwe? Dat als hij de kans krijgt en hij de discipelen heen en weer zal schudden, of hij als hij hen op en neer zou mogen werpen, het dan wel zichtbaar is dat uiteindelijk ook zij niet geschikt zijn als de tarwe. Geen tarwe voor de hemelse graanschuur. Ziften als de tarwe. Nou, het is toch gebleken in het leven van de discipelen, dat de duivel zijn pijlen op hen heeft gericht. Op een Simon. Maar ook op de anderen. Dat ze allen zijn weggevlucht toen het erop aankwam. En dat toen de Heer Jezus in het graf lag, ze allen ook ongetroost waren en een Thomas in de banden van het ongeloof raakte. Het gezift door de duivel. Maar dat deed hij natuurlijk niet alleen toen. De duivel is niet gestopt met dat ziften. Daarmee gaat hij door. Tot op deze dag. Gaat hij ook door met dat ziften. Dat hij je in omstandigheden brengt. Waardoor de belijdenis en de verbondenheid aan God op de proef wordt gesteld. En daar heeft hij heel veel manieren voor. Dat kan hij doen juist ook in tijden van voorspoed. Ook bij Gods kinderen, waardoor ze een zorgeloos leven gaan leiden. Ze zo op kunnen gaan in de dingen van deze wereld. Want de duivel komt nooit alleen. Die neemt altijd zijn twee vrienden mee. Dat is de wereld. En dat is dat boze bestaan. Ziften als de tarwe. Ja, dat kan hij doen in dagen van voorspoed dus. Maar ook, en dat zien wij ook zo vaak juist in Gods woord. Daarvoor gebruikt hij juist vaak tijden van tegenspoed. Tijden van het lijden. Dat zien we toch in het leven van een Job. Hoe de Satan hem kwelde, ging ziften als de tarwe. Ja, dat heeft hij ook uiteindelijk gedaan. Rond het grote lijden van het Lam van God dat de zonde der wereld wegdroeg. Dat hij een briesende leeuw is en niet ophoudt te ziften als de tarwe. En zo gebruikt hij ook vandaag de dag zo vaak perioden van zorg en van lijden en van tegenspoed om juist Gods kinderen op die zeef te werpen. O nee, de Heer is daarin ook inderdaad vrij. Want ook vaak kunnen perioden van lijden juist ook toch momenten zijn dat het je juist aan de Heere mag verbinden. O zeker wel. Maar we zien toch ook in de schrift dat juist tijden van moeite de duivel hoogst actief is om je af te houden van de Heere en van zijn woord. Om je los te weken van de Heere en van zijn dienst. Zodat de ergernis aan dat kruis naar buiten komt. Zodat de ergernis aan het kruis naar boven komt. En dat je nog maar één vraag hebt, Heere, waarom? Ja, dat je die vrouw van Job wel gaat begrijpen. Die je toen ook afvroeg. Job, heeft het nog wel zin om de Heere te dienen? Of een Asaf. Zou er nog wel wetenschap zijn bij de Allerhoogste? Is God wel een hoorder van het gebed? Ja, de duivel gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. Ja, juist als er dus zware beproevingen je deel zijn. Je gezondheid wordt afgebroken. Er grote zorgen komen in het gezin of in de familie of op het werk. Relaties stuk lopen. Tegenslag op school. Dan is de duivel er ook bij. En zoekt hij juist diegene te ziften als de tarwe. Die net als eenmaal een Rut toch in beginsel die goede keus mochten doen. Om bij het volk van God te horen. De Satan zift als de tarwe. Ook vandaag. En wie weet er niet van mee te spreken. Ook in onze tijd, in onze samenleving, hoe zift de duivel juist vandaag de dag met al die aanvallen, met dat folterende ongeloof aan het bestaan van God, of door de waarheid van zijn woord in twijfel te trekken. Dat doet hij in de samenleving, dat doet hij in de politiek, en dat doet hij in de kerk. Te ziften als de tarwe. Dat die vraag al sterker en al luider wordt. Is het ook waar dat? En dat zo alles ter discussie wordt gesteld. Tot in onze eigen kerken aan toe. Zodat we zo geïnfecteerd worden. of zo mismoedig worden, of zo alles in twijfel trekken wat de Heere zegt in zijn woord. Zodat je je gaat afvragen, wat is nog waarheid? De Satan heeft u lieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Ja, juist, Gods kinderen, door die ongedachte en onverwachte zielsbeproevingen, dat hij met gulle hand dat zaad van de twijfel in je hart strooit. Of hebt u daar nooit last van? En jij nooit. Dat je gaat twijfelen aan de trouw en aan de macht van de Heere. Dat je gaat twijfelen aan zijn regering. Dat je gaat twijfelen aan de genadige gezindheid van de Heer Jezus Christus. Hij strooit met gulle hand dat zaad van twijfel aan het werk van Gods geest in je hart, dat je alles terzijde gaat stellen en je in het donker gaat. En zo probeert hij je te kwellen, te verdrukken, mismoedig te maken, te benauwen. O, waar zou ik moeten beginnen en waar eindigen als het gaat om het ziften van de tarwe, ook in onze dagen? Hoe hij ook, juist ook onder Gods kinderen soms bezig is om ze tegen elkaar op te zetten in plaats dat ze de verbinding met elkaar zoeken. Zo probeert hij hen af te houden van het persoonlijk gebed in de binnenkamer. Probeert hij je lusteloos en moedeloos en krachteloos te maken. En zo je te beroven van de troost en van de genade. Maar ten diepste, Christus van zijn eer te beroven. En daarom gaat hij door, dag in dag uit, met dat ziften van de tarwe. Simon, Simon, zie, de Satan heeft u zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Is dat nou geen ontdekkende boodschap met een ernstige waarschuwing uit de mond van Christus? Dat we maar niet te hoog en te groot van onszelf moeten denken. Maar bij de voorduur in alles het moeten vragen, Heere, leid ons niet in verzoeking. Maar verlos mij van de boze. Want in mij is geen enkele kracht tegen deze grote menigte rondom mij. Christus, hij voorzegt een hevige strijd. Hij voorziet een hevige duivelse strijd. Daar ligt toch ook al troost in. Daar ligt al troost in de aankondiging van die strijd. Waarom? Waarom ligt er toch al troost in? Omdat het hem al bekend is dat de duivel gaat ziften als de tarwe. Het is God de Almachtige en de Alwetende al bekend wat de duivel van plan is. Het is de Heer al bekend hoe ons leven zal gaan. Eer iets van ons begon te leven, was alles in zijn boek geschreven. En hij weet hoe zwak van moed en hoe klein we zijn van krachten. Hij weet al van het ziften van de tarwe, voordat u of voordat jij het al weet. En daarom ligt er toch troost in die aankondiging. Ja, ligt er nog een troost in verborgen. Want wat zegt de Heere, wat de duivel van plan is, wat de Satan wil? Hij heeft uw lieden zeer begeerd om te ziften. Verder dan dat kan hij niet. Oh, hij kan ziften en hij kan kwellen. Maar verder kan hij niet. Hij kan Gods kinderen niet verderven. Dat is onmogelijk. Want er zijn geen grenzen aan Jezus' macht, maar wel aan die van de duivel. Want tegenover de begeerte van Satan staat nu het bidden van Christus. Dat is onze tweede gedachte. Dat de Heere een heerlijke overwinning voorzegt. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Ja, moet u en moet jij het nu ook van die kleine woordjes in de Bijbel hebben? Is je dat nou ook wel eens al tot verwondering geworden? Dat er soms van die kleine woordjes staan in de Bijbel. En zo ook hier, aan het begin van vers 32. Nadat hij heeft gezegd dat de Satan heeft begeerd om te ziften als de tarwe. Dan zegt de Heer Jezus daar geen punt. Maar zegt hij, zet hij een komma en dan zegt hij het, maar ik. Oh, dat is een gouden maar wat hier staat. Oh, het zou al een wonder zijn geweest, toch? Het zou al genade zijn geweest als de Heer het alleen bij die waarschuwing had gelaten. Simon, denkt eraan. De Satan zal je begeren te ziften als de tarwe. Het zou al genade zijn geweest als de Heer hem daarop had gewezen, daarvoor had gewaarschuwd. En tegelijk, dan zou ook een Simon met open ogen in de val lopen, iedere keer opnieuw. Zo machteloos en krachteloos in zichzelf. Maar hier zien we hoe de Heer als het ware een slagboom neerzet voor de duivel. En hij zegt, maar ik heb verder dan dat, kan de duivel nooit gaan. Omdat hij die goede herder is, die zijn leven stelt voor de schapen en niemand ze uit zijn hand kan rukken. O, en zijn discipelen, ach, die zien al die gevaren nog niet. Die zien die ziftende Satan nog niet. Maar Christus ziet ze al wel. En daarom bewaart hij hen uit die grijpgrage klauwen van deze wolf. Als die goede herder. Ik heb voor u gebeden. Dat kunnen we op twee manieren lezen. Ik heb voor u gebeden. We kunnen het heel letterlijk lezen. Dat Christus als het ware tussen de duivel en Petrus is gaan instaan. En zo Petrus met zijn voorbeden als met een schild beschermt. Simon, ik heb voor u gebeden. Dat die ziftende Satan niet verder kan gaan dan ik hem toelaat. Zo staat een biddende Christus voor Petrus. Maar we kunnen het ook op een andere manier lezen, dat er eigenlijk staat, ik heb met betrekking tot u gebeden. Dat wil dus zeggen dat de Heere al lang heeft gebeden, nog voordat de Satan met dat ziften aan de gang gaat. heeft Christus al voor Petrus gebeden. Voordat hij het gevaar ziet, heeft Christus al voor Petrus gebeden. En jongens en meisjes, wat heeft de Heer Jezus nu gebeden? Wat heeft hij nu gebeden voor Petrus? Heeft hij gebeden tot zijn vader, Heere? O vader, bewaar Petrus ervoor dat hij niet gezift wordt. Nee. Vader, bewaar Petrus ervoor dat hij verzocht wordt door de Satan. Nee, ook dat heeft hij niet gebeden. De Heer bidt niet voor Petrus dat er geen beproevingen zullen komen en geen verleidingen en geen verzoekingen. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. In die verzoekingen, in die beproevingen. Het geloof niet ophouden, die band die de Heilige Geest zelf heeft gewerkt in het hart van een Petrus, die band aan Christus, dat die band niet wordt verbroken, al wordt die verduisterd. En al lijkt het voor het oog helemaal weg. Toch zegt de Heer, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Maar misschien zegt er iemand in de kerk vanmiddag wel ja, en toch begrijp ik het eigenlijk niet. Dat de Heer Jezus dit nou bidt. Want hij kon toch ook dan bidden dat de Satan hem niet zou gaan ziften. Dat kon de Heer Jezus dan toch ook bidden? Waarom moet het zo diep gaan, zo vaak in het leven van Gods kinderen? Nou, dat is een hele begrijpelijke vraag, toch? Dat je je afvraagt, waarom moet het dan zo diep gaan? Dat is een hele begrijpelijke vraag van ons mens. Die echt niet zitten te wachten op een ziftende Satan. Maar let er dan toch eens goed op wanneer de Heer Jezus dit nu tot een Petrus zegt. Wanneer waarschuwt hij Petrus voor die ziftende Satan? Op welk moment is dat? Als hij zelf vlak voor Gethsemane staat en voor Gabbata en voor Golgotha. En als de Heer Jezus op dat moment had gebeden voor een Simon, of de Satan hem niet zou ziften, dan had de Heer Jezus eigenlijk gebeden: Vader, laat dat kruis op Golgotha maar aan mij voorbij gaan. Want dan hoef ik ook niet in al die helse benauwdheden en angsten der hel gebracht te worden. Dan hoef ik ook niet een medelijdende hoge priester te zijn. O, wat een wonder wordt het dan toch, dat Christus nou niet heeft gebeden dat de Satan hem niet zou gaan ziften. Want met dit gebed voor Petrus bad de Heer Jezus om zijn eigen kruis. Bad hij tegen zichzelf, opdat er genade zou zijn en opdat er zaligheid zou zijn en opdat er bewaring zal zijn in de strijd. O, wat een wonder wordt het dan, dat de Heer dit heeft gebeden. En dat voor zo'n biddeloos mens, als ook een Simon Petrus in zichzelf was. Want de Heere Jezus wist wie een Simon was. Hij kende Petrus veel beter dan Petrus zichzelf kende. Dan hoef ik alleen maar te wijzen op een ander gedeelte van vers 33. Dat Petrus als antwoord op de Heere Jezus zegt: Heere, ik ben bereid met u in de gevangenis en in de dood te gaan. Dat is het antwoord van Petrus. Nu de Heere Jezus heeft gezegd: ach Simon, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Wat is dan het antwoord van Petrus? Ik heb dat gebed van u eigenlijk helemaal niet nodig. Ik red mezelf wel, Heere. En ik ben wel bereid zelfs met u in de gevangenis en in de dood te gaan. Daarmee miskent Petrus als het ware de voorbeden van zijn meester. En verzwaart hij hier het lijden van Christus. En toch blijft dat gebed van Christus voor Petrus staan. Hij heeft voor Petrus gebeden. Omdat hij weet wie Petrus in zichzelf is. Dat is toch ook wel uitgekomen, toch? In die zaal van Caiaphas. Dat hij vol op de zee van Satan komt en wordt gezift als de tarwe. Dan komt er geen enkele zucht en geen gebed van Petrus naar boven. Maar klinkt het: ik ken die mens niet. Oh, en als het dan aan Petrus had gelegen, als het nou afhankelijk was geweest van Petrus' liefde en van Petrus' kracht, dan was hij voor eeuwig ten onder gegaan. Maar deze Petrus, deze biddeloze Petrus, hij valt inderdaad door die zee van Satan. Maar wat een wonder, hij valt niet in die klauwen van de duivel, maar hij valt in een biddende handen van de Heer Jezus Christus. Van die grote hoge priester die voor een Petrus heeft gebeden: Vader, ik bid niet dat u hem uit de wereld wegneemt, maar dat u hem bewaart in mijn naam. En daarom houdt het geloof van een Petrus niet op. Dat is niet een verdienste van een Petrus. Nu hij wordt gereinigd in die smeltkroes. Nu hij wordt gezift als de tarwe. Daarin moet een Petrus het gaan leren. Om al zijn eigen krachten te verachten. Al zijn eigen wijsheid terzijde te stellen. En al zijn eigen gerechtigheid als waardeloos te achten. Petrus moet het leren. Dat het alleen op grond van de voorbeden van zijn zaligmaker is. Als hij eenmaal die haven, die hemelse haven mag binnenzeilen. Hij moet leren dat woordje genade letter voor letter te spellen. Dat het de verdienste van Christus is. Dat hij hem niet bewaart voor de zeef. Maar dat hij hem wel bewaart in de zeef. Nou moet u en moet jij en moet ik het nu ook van deze Christus hebben vandaag. Dat deze zaligmaker ook vandaag in de hemel niet ophoudt met bidden. Moet u het daar nou van hebben, iedere dag opnieuw. In al je machteloosheid en krachteloosheid, dat je zegt, Heer, denk u nog aan mij. Hebt u nou ook voor mij gebeden? Want dan alleen ben ik bestand tegen al die aanvallen van de Satan. Want de duivel houdt niet op om te ziften als de tarwe. En in eigen kracht zijn we toch geen moment in staat om hem te weerstaan. Is er niet één ogenblik dat we bestand zijn tegen die kracht van de duivel. Maar dat er enkel behoud is. Omdat er één is die altijd bidt. Moet u het nou van dat wonder hebben? Dat er een biddende Christus is voor de troon van zijn Vader. Dat was het geheim in het leven van een Petrus. En we hebben het gelezen in zijn brief. Hoe hij daar ook weet van heeft. Dat hij niet in eigen kracht is staande gebleven. Maar dat hij nou bewaard is gebleven door de kracht van God alleen. Ja, zo wordt ook vandaag de dag de Heere nog verheerlijkt. In het verbreken van de werken van de duivel. Al blijft hij zoeken, jongelui. Jongens en meisjes, ouderen. Al blijft de Satan zoeken om te verslinden. Heeft hij het op je ondergang gemunt. Hij blijft zoeken om te verderven. Omdat hij de Heer er niet één gunt. U niet, jou niet en mij niet. Maar waar een duivel blijft zoeken om te verderven. Is er een biddende zaligmaker die ook blijft zoeken om te behouden. Blijf zoeken om te bewaren. En al gaat de duivel dan nog zo tekeer, ook in onze tijd. Hij ligt aan de ketting. Hij is gebonden aan dat gouden maar, aan het begin van vers 32. Maar ik heb voor u gebeden. En daarom zullen de poorten van de hel, Gods gemeente, niet overweldigen. Ook niet in 2019. Al wordt het nog zo bestreden. Al wordt het geloof nog zo beproefd. En al zakken die geloofsoefeningen nog zo in. Dit woord blijft van kracht. Ik heb voor u gebeden. Oh, dan is er toch alle reden om mee te blijven bidden. Heer, bewaar en vermeerder uw kerk. Hier in Rotterdam. Maar ook in heel ons land. Ja, wereldwijd. Bewaar en vermeerder uw kerk. Juist vandaag de dag, nu de duivel al meer vrij spel lijkt te krijgen in deze samenleving, in onze kerken, oh dan kun je zo op die omstandigheden zien. Kun je zo moedeloos worden, kun je je schouders laten zakken in ongeloof en vertwijfeling. Maar ik heb voor u gebeden. En dat gebed van de Heer Jezus wordt altijd verhoord door zijn Vader. Op grond van zijn werk, op grond van zijn offer. Ik heb voor u gebeden. Ja, zegt u of jij. Maar dan is het toch wel vanmiddag de grote vraag. Dan is het toch wel de dringende vraag. Of ik nu zelf begrepen ben in dat gebed. Ja, inderdaad. Want dan alleen reis je veilig, ondanks een ziftende duivel. Ja, dan alleen reis je getroost en veilig. Als je gedragen wordt, als je begrepen ligt in die biddende handen van de Heer. En dan komen we eigenlijk als vanzelf toch terug bij de preek van vanmorgen. Want wanneer lig je nou in die biddende handen begrepen? Wanneer lig je nou in die biddende handen? Als je er weet van hebt. Net als die melaatse. Van dat gebed in je hart, Heere, indien gij wilt. Gij kunt mij reinigen. En dat hij zijn hand uitstrekt. En het mag klinken, ik wil, word gereinigd. Met diezelfde hand als waarmee hij je aanraakt, bidt hij voor de Vader. Ik heb voor u gebeden, dat niemand je uit zijn hand zal kunnen rukken. Ja, zegt u of jij, maar als ik dat dan maar eens wist. Want dat is juist die vraag die mij beangstigt en die mij benauwt. Wist ik het dan maar? Want inderdaad, alleen dan leef ik veilig. Als ik mag weten te liggen in die biddende handen van Christus. O, leg dan ook vanmiddag, als dat nou je vraag is. En je angst en je nood. Leg dan je oor maar te luisteren. Bij wat de Heer Jezus Christus heeft gebeden. Op het moment dat hij die beek Kidron overstak. En hij ging bidden tot zijn Vader. Toen heeft hij het inderdaad gezegd. Ik bid niet alleen voor deze. Voor zijn discipelen. Ik bid niet alleen voor deze. Maar ik bid ook voor degene die door hun woord in mij geloven zullen. En dat is het woord van de apostelen en van de predikanten tot op deze dag. Die het u en jou mogen voorhouden. Van Gods wegen je mogen voorhouden. Kom herwaarts. Allen tot mij die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Omdat er bij hem milde handen zijn en vriendelijke ogen. Er bij hem troost is voor bedroefden. Genade voor schuldige zondaren. Reiniging is voor melaatsen. Dat er bij hem kracht is voor degene die ook vanmiddag moeten zeggen, Heer, in mij is er geen kracht. Ik ben niet opgewassen tegen een ziftende Satan. Heer, help mij. Ja, dan zegt hij het ook vanmiddag. Houd dan aan, gij die God zoekt, in al uw zielsverdriet, houd aan. Grijp moed, uw hart zal vrolijk leven, want nooit zal hij zijn gevangenen begeven. Hij zal ze niet verlaten, maar ze ook op zijn tijd doen weten te liggen in zijn biddende handen. Amen. Heere van hemel en van aarde, het past ons om aan het einde van deze beide diensten uw aangezicht te zoeken. Om u te danken voor het woord dat u ons deze middag ook weer hebt laten verkondigen. Dat we ook weer zijn gewezen en zijn gewaarschuwd voor een ziftende Satan, maar tegelijkertijd dat mocht klinken, dat gouden maar ik heb voor u gebeden. Heere, geef dat het bij aan en bij voortgang ons voor alle dingen te doen mag zijn. Om die biddende zaligmaker die u bent, Heere Jezus Christus, o bewaar ons, dat wij in eigen kracht en eigen sterkte en eigen wijsheid zoeken om die duivelse aanvallen te weerstaan. Heere, maar wilt u maar voor ons strijden. En wilt u voor ons uitgaan. En wilt u zo nog wonderen doen. Heb zo dank voor het goede, Heere. En wilt u er zelf maar de naprediker van zijn. En ons zo nog verblijden door uw grote daden. Vergeef al het zondige wat ons heeft aangekleefd, Heere. Alle tekorten wilt u het genadig bedekken. Door het bloed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Ga met ons in deze nieuw begonnen week. Helpt u in ieder van ons in alle omstandigheden van het leven. Wees u met de jongens en de meisjes op school. Helpt u hen. Wilt u hen ook bewaren op de wegen naar school en weer naar huis. Wees u met de jongeren in de studie of op het werk. Wees u met de ouderen van de gemeente. Heere, u weet wat wij nodig hebben in deze nieuwe week. Maar schenk bovenal uw genade. Zegen u zo de gehele gemeente, Heere. Wees u met dominee Ruis, samen met zijn vrouw en kinderen. Heere, wilt u hem bij de voordeur ondersteunen en uw zegen schenken. Wees u met de broeders van de kerkenraad, ouderlingen en diakenen. Heere, geef dat ook zij zich in alles mogen gezeggen door u en door uw woord. Zegen daartoe ook de kerkenraadsvergadering deze week. Geef u zo wat nodig is, Heere. Aan een ieder van ons, ook als wij tegen deze nieuwe week misschien opzien, vanwege allerlei moeilijke dingen in ons leven. Heere, geef u moed en geef u kracht. En schenk ons zicht op wie u bent en blijft, als die biddende hoge priester. Heere, dat hebben wij niet verdiend. Maar wilt u redenen nemen uit uzelf. En bewaar ons allen voor de zonde. En bewaar ons voor een onverwachte, onverzoende dood. Geleid ons weer naar de plaats van onze bestemming. Wees u met degene die ook alleen thuiskomen. Wilt u ook hen nabij zijn. Zo wacht het alles op uw zegen, Heere. Hoor ons uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot van Psalm 17 en daarvan het vierde vers. Ik zet mijn treden. Maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden voor vijandsmacht en vreselijk woeden. Het is het vierde vers van Psalm 17. Ontvang met biddende harten de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.